Volgens mij, nu sta ik aan. Goedenavond, gemeente. Fijn dat we elkaar hier mogen ontmoeten op deze zondagavond. Om samen te lezen uit het woord van de Heer onze God. Om samen te zingen en te bidden. Ik mag u namens de kerkraad heel hartelijk welkom heten. Bijzonder welkom voor de gasten in ons midden. En mensen die nu of later met ons verbonden zijn. Laten we samen zingen. Psalm 150 in de nieuwe psalmberijming. En ik wens u namens de kerkraad een gezegende dienst toe. Gelegenheid voor stil persoonlijk gebed. Wij spreken uit dat onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw is tot in eeuwigheid, die nooit loslaat de werken van zijn handen. En namens die God mag ik u groeten. Er is genade, barmhartigheid en vrede voor u, van God de Vader, door onze Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we met elkaar zingen Psalm 63 vers 1 en 2. Laten we bidden. Heer onze God, zo komen we voor uw aangezicht. U bent het die hemel en aarde gemaakt hebt. U bent het die de wereld en alles wat daarop is in uw hand houdt. U bent het die ons allen ziet en kent en doorgrondt. U bent het, hoog verheven, heilige en almachtige God. En als we daarover nadenken, als we proberen te begrijpen wat dat betekent, dan kunnen we als mensen alleen maar stamelen. Het is ons te wonderbaar, te verheven. Wij kunnen daar niet bij. Heer, maar u komt naar ons toe. U zoekt ons op. U doet dat door uw woord. Door tot ons te spreken. Door u bekend te maken. U doet dat door uw geest. En daar mogen wij op vertrouwen voor deze dienst. Dat u bij ons wil zijn. Dat u naar ons toe komt om ons hart te openen voor uw woord. Om tot ons te spreken. En dat is wat wij nodig hebben. En waar we u om willen vragen. Heere, open ons hart. Werk met uw geest. Dat we iets begrijpen. Dat we iets mogen ontvangen. Van wie u voor ons wil zijn. Van uw liefde en uw genade. Heere, dan blijft u te groot, te verheven. En dan blijft ons spreken over u gestamel. Maar omdat u ons opzoekt, ons hart vult, ons in beweging zet, kunnen we er iets mee in ons leven. Worden we erdoor in beweging gezet? Worden we erdoor geraakt en gevuld? Heere, alleen zo kunnen we met u leven. Door ons hart open te stellen voor u. En door het van u te verwachten. Geef ons zo wat we nodig hebben in deze dienst. Om nieuwe kracht voor de komende week op te doen. Om gesterkt en gebouwd te worden in ons geloof. Geef wat daarvoor nodig is. Niet om wie wij zijn, maar om wie u bent. In Jezus' naam. Amen. Ik lees met u Filippenzen 1, vers 20 tot en met 26. En daarna lezen we zondag 16 uit de Heidelberger Catechismus. Eerst Filippenzen 1 vanaf vers 20, daar schrijft Paulus het volgende. Het is mijn stellige hoop en verwachting dat ik mij nergens voor zal hoeven te schamen, maar dat Christus bij alles wat mij overkomt in alle openheid geëerd zal worden. Of ik nu in leven blijf of moet sterven. Want voor mij is leven Christus en sterven winst. Als ik blijf leven, kan ik vruchtbaar werk doen. Maar ik weet niet wat ik moet kiezen. Ik word naar twee kanten getrokken. Enerzijds verlang ik ernaar te sterven en bij Christus te zijn, want dat is het allerbeste. Anderzijds is het omwille van u beter dat ik blijf leven. Omdat ik hiervan overtuigd ben, weet ik ook dat ik inderdaad voor u behouden zal blijven, zodat uw geloof groter en vreugdevoller wordt. Wanneer ik bij u terugkeer, hebt u des te meer reden om u op Christus Jezus te laten voorstaan. En dan lees ik met u zondag 16 uit de Heidelberger Catechismus en daarna zingen we Psalm 69, vers 1 en 4. Zondag 16 begint met de eerste vraag: waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? Het antwoord: omdat wegens de gerechtigheid en de waarheid van God niet anders voor onze zonden voldaan kon worden dan door de dood van Gods Zoon. Waarom is Christus begraven? Om daarmee te tonen dat hij werkelijk gestorven was. Nu Christus dan voor ons gestorven is, hoe komt het dat wij ook moeten sterven? Onze dood is geen betaling van onze zonden, maar alleen een afsterven van de zonden en een doorgang tot het eeuwige leven. Wat verkrijgen wij nog meer door het offer en de dood van Christus aan het kruis? Dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt, omdat de kwade begeerten van het vlees niet meer in ons regeren, maar wij onszelf in dankbaarheid aan hem ten offer brengen. Waarom volgt daarop nedergedaald ter helle? Omdat ik in mijn hevigste aanvechtingen verzekerd en volkomen getroost mogen zijn dat mijn Heere Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke angst, smarten, verschrikking en helse kwelling, die hij ook in zijn ziel, zowel aan het kruis als tevoren heeft doorleden, mij van de helse angst en pijn verlost heeft. Tot zover de lezing. We zingen met elkaar Psalm 69, vers 1 en 4. naar de preek. En aansluitend het dankgebed zingen we met elkaar gezang 182, vers 1, 2 en 4. Geliefde gemeente van onze Heere Jezus Christus, vandaag gaat het in de catechismus over de dood. En de dood, dat is over het algemeen geen populair onderwerp. Het is niet iets waar we graag met elkaar over spreken, over het algemeen. De dood, dat is iets waar we moeite mee hebben. En dat lijkt me een hele christelijke gedachte. Want we zijn gemaakt om te leven. Niet om te sterven. Nee, de Heere God heeft ons gemaakt om te leven. De dood is een vijand. Zo mogen we dat toch zeggen. Alleen zijn er wel mensen die daar vrij extreem mee omgaan. We leven in een tijd waarin we van alles en nog wat kunnen, hè, op medisch gebied. En waarin er nog steeds dingen ontdekt en uitgevonden worden. En dat maakt dat er nogal wat mensen zijn die behoorlijk agressief of militant zijn in die strijd tegen die vijand, tegen de dood. En die eigenlijk zeggen, met alles wat wij mensen kunnen en met alles wat wij mensen hebben, zouden we toch binnen nu en één generatie in staat moeten zijn om de dood uit te schakelen. Dat wij mensen eigenlijk niet meer zouden hoeven sterven. Mensen die op zoek zijn naar het eeuwige leven. Mensen, ook zichzelf serieus nemende wetenschappers, die dat geloven. Dat dat mogelijk is. Dat die gemiddelde leeftijd steeds verder stijgt. Dat de levensverwachting steeds groter wordt en dat dat niet stopt. Nee, dat we nu, als je vandaag de dag geboren wordt, heb je al een behoorlijke kans dat je minimaal 90 jaar wordt. Maar dat gaat alleen maar verder. En er is geen reden met bepaalde uitvindingen en ontwikkelingen om niet te denken dat mensen zomaar 1000 jaar zouden kunnen worden. Ik hoorde laatst een wetenschapper die daar vol hoop over sprak op de radio. En die zei dat dat wel eens binnen handbereik zou kunnen zijn. 1000 jaar, dat zou toch fantastisch zijn. De dood is de laatste vijand. En aan de ene kant zijn er veel mensen die het idee hebben dat we nog maar een paar stappen hoeven te zetten of we hebben hem echt definitief te pakken. We hoeven niet meer te sterven. Het eeuwige leven. Maar aan de andere kant zijn er ook mensen die in de dood eigenlijk de enige oplossing nog zien. Mensen die erover nadenken, wil ik nog leven en hoe wil ik leven en wanneer is mijn leven voltooid en zou ik daar een einde aan willen maken? Kijk, mensen worden ouder, mensen leven langer, maar dat betekent niet dat de kwaliteit van leven zoveel groter wordt. Of beter. Voor heel veel mensen is dat lange leven ook heel moeizaam. Steeds meer mensen, oude mensen, lijden aan eenzaamheid. Hebben te maken met lichamelijk lijden. En dan kan de dood ook een verlossing zijn. Zo wordt er ook door mensen over gesproken. Die zien er naar uit. En ook dat kunnen we met goed recht een christelijke instelling noemen. Toch? Ik verlang ernaar om heen te gaan, om te sterven en bij Christus te zijn. Dat is mijn verlangen, schrijft Paulus in de brief aan de Filippenzen. En ik heb genoeg mensen gesproken die dat nazeiden. En die zeiden, ach, als ik zou sterven is het wel goed. Ik zie er naar uit om bij de Heere te zijn. Zo kunnen we de dood ook zien als een vriend die ons uiteindelijk komt halen. Als je dood bent, dan raak je uit de tijd. Mooi gezegd. Dan valt de tijd weg. En als je gelooft dat je door de dood heen bij de Heere Jezus mag komen, dat dan de heerlijkheid opengaat. Ja, dan is de dood nog wel een vijand, want we zijn gemaakt om te leven en we voelen dat vaak heel sterk. Maar tegelijkertijd is de angel van die vijand, de angel van de dood weg, dankzij de Heere Jezus. En toch blijft er altijd nog iets. En ook als onze geliefden een hoge leeftijd bereiken en we vrede kunnen hebben met hun heengaan, met hun sterven, dan nog is het einde voor deze wereld en voor onze tijd. Moet je afscheid nemen. Niet alleen maar van hoe iemand is op het laatst, maar ook van alles wat je als het ware met elkaar hebt gedaan. Er komen geen nieuwe herinneringen meer bij. Je moet iemand loslaten. De dood blijft toch altijd een vijand. Een overwonnen vijand, dat wel. Want dat is wat de zondag die we gelezen hebben uit de Heidelberger Catechismus ons duidelijk wil maken. De Heer Jezus heeft zich tot in de dood vernederd, is tot in de dood gegaan om die dood te overwinnen. De dood die in deze wereld heerst, het is het lot dat alle mensen wacht als gevolg van de zonde. Want dat is waar de zondag eerst op spitst. Dat is eigenlijk de reden dat de Heer Jezus zich heeft moeten vernederen. Omdat wegens de gerechtigheid en de waarheid van God niet anders voor onze zonden voldaan kon worden dan door de dood van Gods Zoon zelf. Hoe zit dat nou? Nou, als we daarover nadenken, als we proberen dat onder woorden te krijgen waarom dat nou nodig was, dat de Heer Jezus moest sterven, ja, dan gaan we vanzelf stamelen. Want we kunnen wel zeggen, hè, ja, het is verzoening door voldoening. Hij moest de schuld dragen, op zich nemen, het offer brengen waardoor wij het leven konden krijgen. En we kunnen er allemaal woorden voor bedenken en zoeken, maar daarmee schieten we toch tekort. We schieten tekort, we krijgen het niet helemaal onder woorden. De gewone catechismus, ik heb hem al eens eerder aangehaald in deze catechismusdiensten, geschreven door een aantal gereformeerde theologen, vorig jaar uitgekomen, die stelt ook die vraag. Hè? Hoe zit dat nou met het offer dat Jezus bracht? Waarom moest dat? Wat is dat nou? En daarin staat het volgende. De relatie met God is een kwestie van leven en dood. Door de relatie met God te verbreken, had de mens de dood de voorkeur gegeven, boven het leven. Dus dat de dood er is dat komt bij de mens vandaan. De mens geeft daar de voorkeur aan door als het ware de band met God te verbreken, door ongehoorzaam te zijn, door niet te luisteren naar wat God had gezegd. En daarmee komt de dood in deze wereld en geeft de mens daar in feite de voorkeur aan. Maar, vervolgt de tekst, God had ons mensen echter zo lief dat hij ons niet wilde prijsgeven aan de dood. Dus de Heer wil niet dat de dood het laatste woord heeft. En in onze plaats heeft Christus daarom genoeg gedaan om de dood en de zonde te overwinnen. Hij heeft zichzelf in gehoorzaamheid helemaal gegeven tot in de dood. Wij mensen kiezen voor de dood door de relatie met God te verbreken, maar de Heer wil het daar niet bij laten. God wil niet dat de dood het laatste woord heeft. En gaat zelf aan die dood ten onder, om die dood te overwinnen. Waarom moest dat? Omdat wij mensen die dood de toegang hebben gegeven tot deze wereld. En die dood mag niet het laatste woord hebben. Daarom is de Heer Jezus gekomen, daarom is hij eraan ten onder gegaan. En ten diepste maakt Jezus zo de weg vrij naar God. Dat wat de mens van God scheidt, dat wat de mens als het ware heeft veroorzaakt door de relatie met God te verbreken, dat wil de Heer Jezus overwinnen. Jezus wil niet het negatieve omkeren door er positief in te staan, zoals we dat vaak zien. Ach mensen, als er wat gebeurt, laten we er positief over denken. Laten we het positief benaderen, dan kunnen we er misschien wat van leren. Dan komen we er wel doorheen. En Jezus doet het radicaal anders. Hij geeft zijn leven. Hij geeft het. Hij offert zichzelf op. Hij wordt vernederd. Hij gaat aan het kruis. Hij gaat tot in de dood. Want juist daar waar Christus zich vernedert, daar komen de overtredingen en de tekortkomingen van mensen op hem te liggen. Het is een diepe lijn die in de Bijbel naar voren komt. In het paradijs verbergt de mens zich uit schaamte en schuld. Als God de tuin, de Hof van Eden inkomt, gaat die mens zich verstoppen. Zozeer is hij vol van zijn eigen schuld en schaamte. Maar in zijn dood wil Jezus ons de vrijmoedigheid geven om bij God te komen. De kruispaal als onze levensboom. Zo wordt een einde gemaakt aan al het negatieve. En niet door te proberen dat negatieve nog eens wat op te lossen, het op te lappen, het misschien te fixen. Geen labmiddelen, maar een kruis erdoor. Mijn zonde, mijn schuld, jouw zonde, jouw schuld gaat ten onder met Jezus. En wat we ervoor terug ontvangen is een nieuw leven. Want we kunnen niet over de dood spreken zonder iets over opstanding te zeggen. We kunnen proberen om het onder woorden te krijgen. De dood, de vernedering, waarom moest het? We kunnen er alleen maar over stamelen. Maar wat brengt het? Kijk, daar kunnen we iets over zeggen. Wat brengt het? Het brengt leven. Het leven dat de Heer Jezus geeft dwars door de dood heen. Dat is wat Christus wil geven. En dat is als het ware wat open gaat in zijn sterven. Kijk, de dood is een vijand. En blijft een vijand tot aan het einde van de tijd. En we moeten sterven. En soms veel te vroeg. En die dood geeft ons verdriet en rouw. En het raakt ons tot in het diepst van ons hart. Maar in geloof mogen we weten, het is niet het einde. De dood kan ons niet scheiden van God. Nee, de dood brengt ons juist nog veel meer bij God. En door de dood van de Heer Jezus krijgt de dood voor ons in deze wereld daardoor een totaal ander gewicht. Het geeft ons perspectief. Dat is de reden dat Paulus zo hooggestemd kan schrijven. Ik word naar twee kanten getrokken. Enerzijds verlang ik ernaar te sterven en bij Christus te zijn, want dat is het allerbeste. En als ik dan nog moet leven, dan doe ik dat volop, omdat ik nog een taak heb, omdat er van alles te doen is in deze wereld. Maar uiteindelijk is het de dood die mij brengt waar ik zijn moet bij de Here. Oh, de vijand is er nog. Wij mensen zijn gemaakt om te leven en die dood berooft ons daarvan. Maar ten diepste heeft de vijand geen macht meer. Door de dood ontvangen we het leven. Jezus' dood geeft ons leven. Er is geen helse pijn die op ons wacht. Als we in hem geloven, mogen we zien dat perspectief opengaat. Maar wat leren we nou in de dood en de vernedering van Christus? Nou, dat perspectief gaat open door wat er door de dood heen is. Het vraagt om een antwoord van ons. Om geloof, maar ook om een leven in dienst van God. Maar het wil ons ook troost geven. Nou, als we iets kunnen leren in de dood en vernedering van Christus die gegaan is tot in het dodenrijk, tot in de hel, dan geeft ons dat ook troost. Dat wij die helse pijn niet hoeven te doorstaan, maar ook dat we mogen weten dat wat er in ons leven ook gebeurt, dat de Heer Jezus het heeft doorgemaakt. In het lijden, in de vernedering van Christus, in zijn sterven, mogen we weten dat wat ons ook kan overkomen, dat de Heer het kent. God kent ons lijden. Niet alleen van buiten, omdat hij ons kent, maar van binnen. Hij heeft het zelf doorgemaakt. Hij is er zelf helemaal doorheen gegaan. En als wij daar doorheen moeten, dan wil hij daarin bij ons zijn. Omdat hij weet wat het is, kan hij ons daarin kracht geven. Dat mag in alles wat er in deze wereld gebeurt een krachtige troost zijn. En we kunnen volop over het perspectief spreken dat we in Christus ontvangen. Maar tegelijkertijd nog steeds zeggen, ja, maar we moeten er nog wel doorheen. En er is nog zoveel lijden wat ons in deze wereld kan overkomen. En dat kunnen we niet aan de kant schuiven door te zeggen, nou, dat stelt niet zoveel voor. Nee, integendeel. Het is er. Maar de Heere is juist daarin bij ons. Want Christus brengt het leven door de dood heen. En Christus brengt ons bij God in leven en nog meer in sterven. Want niets kan ons scheiden van zijn liefde. Zullen we daar samen voor danken? Heer onze God, zo komen we opnieuw bij u. We danken u voor het wonderbaarlijke wat we lezen in de Bijbel. Ons verstand kan er niet bij. Het blijft inderdaad bij stamelen. Maar u maakt de waarheid zichtbaar. Een waarheid die boven ons verstand uitgaat, maar die in ons hart steeds weer wordt bevestigd. Dat u leven geeft door de dood heen. Wat wij voor onmogelijk houden, dat maakt u. U verslaat de vijand. U maakt van de kruispaal onze levensboom. U zet een kruis erdoor. En opent daarmee voor ons een schitterend perspectief. Heer, en als om ons heen mensen wegvallen, dan geeft dat verdriet, gemis. Dan lijden wij daardoor. En dat blijft. Omdat we geraakt worden door het onvolmaakte, door de gebrokenheid, door de gevolgen van de zonde. Maar u wilt ons ook helpen om los te laten. Om te zien op die belofte van u. Ons daaraan vast te klampen. En daaruit te leven. Dat de dood geen angst meer aan hoeft te jagen. Omdat alles is voldaan. Heere, help ons. Om daarop te zien en om daaruit te leven. Help ons. Om ons zo aan u vast te klampen. Te leven uit het offer dat u bracht, Heere Jezus. Help ons. En leid ons zo. In al het lijden van deze tijd en deze wereld en ons leven. In alle moeite die ons soms overkomt. Troost ons. Geef ons kracht. Ga ons voor. Leid ons aan uw hand naar het vaderland. Heer, en geef dat geen goedkope woorden zijn die we gebruiken om elkaar de mond te snoeren. Maar dat het mag komen uit ons hart. En dat het mag zijn tot werkelijke troost. Dat bidden we niet om wie u bent. We bidden en we danken u door en voor het verloste werk van onze Heer Jezus Christus. Amen. Laten we met elkaar zingen. Gezang 182, 1, 2 en 4. Jezus leeft. Collecte. We willen ons geloof belijden en we zingen daarna als onze slotzang uit de Evangelische Liedbundel nummer 122, Daar juicht een toon. We belijden ons geloof door in te stemmen met de geloofsbelijdenis. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En wij geloven in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, één van wezen met de Vader en door wie alles is geworden. Die om ons mensen en om ons behoud is neergedaald uit de hemel en vlees is geworden door de Heilige Geest uit de Maagd Maria. Die een mens geworden is, die ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en op de derde dag is opgestaan naar de schriften en is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God de Vader en die zal weerkomen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden en aan zijn rijk zal geen einde komen. En wij geloven in de Heilige Geest die Heere is en levend maakt, die uitgaat van de Vader en de Zoon, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En wij geloven in één heilige, algemene en apostolische kerk. En wij belijden één doop tot vergeving van zonden. En wij verwachten de opstanding van de doden en het leven in de wereld die komt. Amen. Van hier gaan met de zegen van God. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.